Gemeente, het gebeurde in de Tweede Wereldoorlog in een concentratiekamp. Op een dag bleek er een succesvolle ontsnapping te zijn. En de Duitse SS stelde alle mannen van het concentratiekamp op appel. En de Duitse SS-officier brulde dat iedere tiende man zou worden doodgeschoten. En die Duitse officier, die begon te lopen en hij telde. 1, 2. En bij de tiende stond hij stil en schoot de persoon dood. Hij bleef even stilstaan en vervolgens begon hij weer te lopen. 1, 2. En bij de tiende weer. Je voelde als het ware de siddering. En toen ik dat voorbeeld hoorde, dan voel je gewoon die siddering op je afkomen. En iedereen op dat appel sidderde. En iedereen die keek ook in zijn ooghoeken. En die begon te tellen. Want ben ik de tiende? En zo ook een jongen. Die begon te huilen. Hij was de tiende. En die jongen die wist, nu moet ik sterven. Maar opeens werd die jonge man opzij geschoven door een oude man die naast hem stond. En die fluisterde hem, laat mij sterven. Ik ben oud. Jij bent nog jong. En misschien mag jij van God dit overleven. En zo stond die oude man op de plaats van de jongen. En hij werd inderdaad doodgeschoten. Dat die oude man de plaats innam van die jongen, die plaatsverandering die daar plaatsvond, dat noemen we nou dat die oude man borg werd voor die jonge man. Opdat die jonge man zou leven. En die jonge man die mocht de oorlog doorkomen. Hij mocht leven. En het is dat moment, die gebeurtenis, die onuitwisbaar in zijn geheugen gegrift stond. Dit moment was het keerpunt in het leven van die jonge man. Het keerpunt, gemeente. Daar gaat het, juist in deze geschiedenis met Jacob en Juda en de broers ook om. En we schrijven onder onze tekstwoorden, keerpunt in het leven voor Gods aangezicht. Daarbij drie gedachten. Jacobs wantrouwen. Ten tweede zien we Juda's keuze. En ten derde zien we het buigen van Israël. Israëls buigen. Keerpunt in het leven voor Gods aangezicht. Jacobs wantrouwen. Let een ogenblik op het overgang van het 42e hoofdstuk naar het 43e hoofdstuk. Waar we zien hoe Jacob ook de broers wantrouwt. Zijn eigen zonen. En in dat alles zien we opeens de keuze die Juda in zijn leven maakt. Juda's keuze. En ten derde zien we uiteindelijk Israëls buigen. Niet Jacob buigt, maar Israël buigt. Ik zei net al in hoofdstuk 42, gemeente, daar zien we het verdriet van Jacob. Die overgang. De broers die komen terug van hun reis naar Egypte. En Jacob ontdekt, hij mist nog een zoon, Simeon. En dan blijkt dat Simeon gevangen zit in Egypte op last van de onderkoning van Egypte. En Jacob kan dat niet begrijpen, want Jacob had ook nog moeten horen dat de broers de opdracht hebben gekregen van die onderkoning, dat ze terug moesten komen en ook de jongste broer, Benjamin, mee moesten nemen. Jacob zijn verdriet. één zoon missen, Jozef missen, Simeon en nu ook nog Benjamin. Hij roept het in vers 38. Zou ik vanwege jullie zonen met grauwe haren het graf in moeten gaan? En ondertussen staan daar gemeenten volle zakken met koren, met daarbovenop het geld. Jacob ziet het niet. En dat verwijt van Jacob, dat is bij die broers binnengekomen. Gij berooft mij van kinderen. En ze hebben de bitterheid in Jacob's stem gehoord. Al deze dingen zijn tegen mij. Het einde van hoofdstuk 42. En waar begint hoofdstuk 43 mee? De honger nu werd zwaar in het land. Die overgang, gemeente, dat laat ons zien dat er in het gezin van Jacob niet meer wordt gesproken over wat er is gebeurd. En tegelijk wordt er ook niet meer gesproken over de opdracht die ze hadden gekregen van de onderkoning van Egypte. De machtigste heerser, ene machtigste heerser van Egypte heeft hen persoonlijk een opdracht gegeven. Je kan dan zeggen, daar spreekt de wet, dat je de overheid moet gehoorzamen. Doet Jacob dat? Het is een lijn die we verder laten liggen, maar gemeente, dat moet u eens over nadenken. Jacob, die wil trouw zijn aan de wet van de Heer in zijn hart. Dat hij wil doen wat de Heere vraagt, gehoorzaamt hij niet. Maar de gemeente, dan trekken we het ook even heel persoonlijk door naar onze gezinnen. Als er zaken in de gezinnen zijn gebeurd, die verdrietig zijn, en we spreken er niet meer over. Ernstige zaken, waarvan we eigenlijk het liefst zetten, stop maar ver weg. Niet meer over hebben. En waar is dat de voedingsbodem voor wantrouwen? En dat het stil wordt. Hier zien we het. Jacob heeft wantrouwen tegen zijn zonen. Hij spreekt er niet meer over en je ziet dat de duisternis steeds meer in het hart van Jacob terechtkomt. En tegelijk de duisternis bij die broers, die tobben ermee. In hun geweten worden ze veroordeeld. Wat wil de Heer? Als het ware zie je daar ieder persoonlijk hoe ze worstelen met hun vragen, hun zonden en ongerechtigheid. Die woorden die Ruben in vers 22 heeft gesproken van hoofdstuk 42. Dat is bij hen binnengekomen. Het bloed van Jozef zoekt hen, want het bloed van Jozef eist vergelding. Ze weten daadwerkelijk wat er aan de hand is. Want wat hebben we Jozef aangedaan? Wat hebben we onze oude vader Jacob aangedaan? We hebben glashard staan te liegen tegen hem. De gemeente, die zaken kan je toch continu bezighouden? Wat ik net zei, dat je denkt zaken weg te stoppen. En dat de Heer als het ware die la weer opentrekt en er weer uit laat komen. Dat kan toch ook niet anders, want ze zijn in aanraking al gebracht met de behouder van het leven, Jozef. Ze hebben zakken vol met koren meegekregen en het geld. Wat Jozef niet had hoeven te doen, kregen ze ook nog mee. Ze kregen teerkost, voedsel voor onderweg. Maar ook de broers hebben de zorg van die onderkoning van Egypte, wat hij helemaal niet had hoeven te doen. Niet gezien. Dit laat ons zien, gemeente, dat zij en daarmee ook wij niets, maar zelfs ook niet een klein beetje verstaan van de weg die de Heere met ons gaat. En die broers en ook Jacob, ze willen in feite nog steeds niet buigen voor de Heere. Want ze zouden op de knieën gaan als ze de genade van de Heere zouden zien. En dat ze dan persoonlijk hadden moeten zeggen, ik heb tegen uw vader Jacob gezondigd. Vader, ik heb ook tegen de hemel gezondigd. Wanneer het geweten gaat spreken, gemeente, dan moet het voor Gods aangezicht gebeuren. Maar elke keer weer zie je dat die broers een eigen weg zoeken. Een eigen weg onder het drukkende gewicht van hun zonde op hun ziel. En tegelijk, gemeente, is hier de Heilige Geest aan het werk om de raad Gods in Christus uit te werken tot eeuwig heil van zondaar. Die broers en ook Jacob, ze komen steeds verder in die overtuiging van hun zonde. En dat, ja, de wet van de Heere is er nog niet, want die zou eeuwen later komen op de Sinaï. Maar je ziet in dat hart terugkomen dat ze gezondigd hebben tegen God. En daaruit willen, en daar zoeken ze juist een uitweg onder. En daar gaat het fout. Want er is geen uitweg. De wet van God is onverbiddelijk. Jullie hebben gezondigd. En op juist op dat punt wil de Heilige Geest leiding geven. En als we ook een ogenblik op Jacob letten, dan zie je nog steeds dat Jacob Benjamin zijn liefste zoon niet kan loslaten. Constant komt het bij Jacob terug. Eerst Simeon. Eerst Jozef, toen Simeon en dan nu ook mijn Benjamin. Het moet bij Jacob naar binnen zijn gegaan van, hoe kan dit, Heere, want u had Jozef toch wat beloofd. En ik zie er niks van, hij is gestorven. En als Jacob dan zo tussen die tenten doorloopt en hij ziet zijn zonen stil hun werk doen, en hij ziet ook tegelijk dat zijn kleinkinderen magerder worden. En als hij op het vee let, dan ziet hij dat het vee achteruit gaat. Het komt op Jacob af. Heere, u heeft allemaal beloften gegeven. En wordt het dan nu hier sterven? Jacob herinnert zich als de dag van gisteren dat de Heere tot hem persoonlijk had gesproken bij Bethel. Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en Isaac. Dit land zal ik u geven. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten van de aarde gezegend worden. Ik kan me voorstellen dat Jacob nog wel geknield heeft en van die grond, wat eerst nog die akkers waren, heb genomen en in de lucht heb geworpen. En hij ziet het als kaf verdwijnen, stof. En de honger heeft toegeslagen. De honger nu werd zwaar in het land. We zullen sterven. En gemeente, wij kunnen nu heel duidelijk tegen Jacob zeggen, Jacob, luister nu nou, want je bent helemaal niet goed bezig. De Heere die zorgt toch voor je? Dat zit toch in ons, gemeente. Als een ander in nood zit, dat wij alles overslaan en gelijk maar zeggen, God zorgt voor je. Waar hier Jacob en de broers op gewezen moet worden, is dat die broers en Jacob zelf proberen uit die ellende te worstelen. Dat ze de Heere niet om genade, om ontferming vragen, om hulp. Jacob probeert er nog onderuit te komen door tegen die broers te zeggen, ga naar Egypte en koop voor ons een weinig spijzen. Jacob slaat alles over wat er is gezegd. Waar hij niet meer over spreekt. Ga naar Egypte. Terwijl hij wist dat die zonen niet terug kunnen gaan zonder Benjamin. Weer zoiets, gemeente, wat ook ons leven toont. Dat een mens, u, jij en ik, zelf onze eigen weg willen bepalen. En is dat niet zo als juist als het koren opraakt, dat we met alle feiten die er liggen beter denken te weten en alles opzij schuiven. Zo moet het, zeggen we er dan erbij. En terwijl op dat moment de Heere zo goed is voor Jacob, immers, die zakken met koren heeft hij met eigen ogen gezien. En al het geld wat Jozef terug heeft gegeven. Jacob wantrouwt alles. En misschien ongemerkt, en is het ook nog niet eens zijn bedoeling, wantrouwt hij het werk van de Heer. Wat Jacob zou moeten doen, gemeente, en dat zie je ook zo vaak in ons eigen leven, dat je afstand moet nemen. Om afstand te nemen om juist het van bovenaf alles te zien. Om het hele terrein te overzien wat er aan de hand is. De jongens en meisjes die zijn misschien wel met een schoolreisje in een doolhof geweest. En je weet, als je door zo'n doolhof heen moet, dan dat je de weg amper kan vinden. Je gaat iets rechtsaf en je loopt vast, je gaat weer terug. En elke keer loop je vast. En nu hoorde ik een keer van een leerkracht, dat ze ook met een klas daar waren. En er was een grote, sterke jongen. En die zei tegen een heel kleine jongen, joh, ga met me mee. Beiden klommen ze op een picknicktafel die er stond. En wat deed die grote sterke jongen? Die tilde dat kleine jongetje op. Zodat dat kleine jongetje dat hele doolhof kon overzien. Zodat hij de weg wist. En samen liepen ze rustig door het doolhof heen. En waren als eerste het doolhof uit. Een gemeente, dat is nou geestelijk ook zo. Dat is wat de Heer hier ons voorhoudt. Voor Jacob en als de broers geldt het dat wanneer het graan opraakt en de schuld niet beleden en vergeven is, ze zijn wel in aanraking met Jozef gekomen, maar ze hebben nog steeds geen vrede in hun ziel, er is alleen maar onrust. Maar als Jacob nou een stap terug zou doen, en hij zou heel rustig nagaan, denken wat die broers mee hebben gemaakt en gezegd hebben. Dan had hij op kunnen merken, de Heere is aan het werk. De Heere is aan het werk in de harten van mijn zonen. De Heere wil de harten van mijn zonen verbreken. Dat de Heere zijn genade licht werpt op de levensweg van die broers. Jacob ziet het niet, want er zit wantrouwen in zijn hart. Maar als hij maar iets zou opmerken van het werk van de Heere, wat zou hij dan klein geworden zijn? Hij ziet ook het werk van de Heere niet in zijn eigen leven. Nou, laten we dat maar doortrekken, gemeente. Hoe ligt dit nou in uw leven? Als de zonde, de ongerechtigheid op je drukt. En je wil niet dat de Heer een weg van genade aanwijst. Maar dat je je eigen weg wil gaan. Zo moet het en zo kan het niet anders. En dan kan het zijn dat je door het woord van de Heer geraakt wordt. En dat je daar ook een tijdje op mag teren. Maar na verloop van tijd verdwijnt dat voedsel. Dat je ook weet, het is niet meer wat het was. Maar je gaat niet uit op zoek naar nieuw eten. Maar je blijft waar je bent. En je blijft leven bij de woorden die de Heere misschien jaren daarvoor gesproken heeft. Maar het is oud en leeg geworden. Het leeft niet meer. En we laten het woord van de Heere dicht. En terwijl we juist dat woord van de Heere nodig hebben om een overzicht in ons leven te krijgen. Want gemeente, heb het niet in de gaten dat niet alles tegen u, tegen jou is, maar dat u, dat jij juist tegen alles van de Heere bent. Omdat je de belijdenis van je schuld tegen de Heere niet over je lippen krijgt. Omdat je niet uitgegaan bent zoals de Heere het wil. Dat je het woord van de Heere gaat gebruiken. Om meer en meer dieper te graven in wat de Heere tot een zondaar zegt. Dan blijft het woord in je leven dicht. En wat voedt dat, gemeente? Wantrouwen. Het woord van de Heere dicht laten is als brandstof voor wantrouwen. Eerst een klein vlammetje, maar dat wordt steeds meer en meer. Het woord van de Heere, daar zou Jacob op moeten terugvallen. Ja, zegt u heeft net gezegd. Jacob riep daar toch om, Heer, u heeft belofte gegeven. Ja, dat klopt, heb ik gezegd. Maar wat Jacob niet doet, is dat hij teruggaat wat er allemaal is gebeurd. Juist had hij stil moeten staan bij wat die onderkoning in Egypte had gedaan. En zo geldt het u, jou en mij net zo goed. Dat de belofte die de Heer in u, jouw leven hebt gegeven, in het hele context van het woord van de Heer moet staan. Dat dat gaat werken in je leven. En dat je dan ook tot in de handen van de Heer terug kan leggen. Heer, u heeft het gezegd. En ik weet, Heer, u gaat het ook doen. Niet op mijn tijd, maar op uw tijd. En weet u wat er dan verandert? Dan is er geen wantrouwen meer. Want wantrouwen verdwijnt. En dan leren we ook keuzes maken. En dat zien we in het leven van Juda. Dat Juda een keuze maakt. Tweede punt, gemeente. Die broers, die waren eerst op tegen, Genesis 42, om zelf naar Egypte te gaan. Dat Jacob ze echt nog even moest aansporen. Wat staan jullie hier nou naar elkaar te kijken? Ga naar Egypte. Maar hier is het andersom. Jacob houdt de boel op. Juda zegt het in vers 10. Hadden wij niet verzuimd, voorwaar waren al reeds tweemaal weer gekomen. Daar zie je dat wantrouwen van Jacob terug. Dat het op zijn manier moest gaan, dat hij het niet durfde. Want Jacob wil Benjamin niet mee laten gaan. En ik zei u net al, Jacob gaat voorbij aan de opdracht van de Egyptische onderkoning. En daar gebeurt iets, of is iets gebeurd, dat het voor Juda te ver gaat. En het is Juda die hier gaat spreken. Eerst gaat het gemeente in de eerste hoofdstukken over die broers. En dan in het hoofdstuk 42 komt opeens Simeon naar voren. En hier begint Juda te spreken. Juda die zich afzijdig heeft gehouden, die gaat nu spreken. En wie is Juda? Daar moeten we toch een ogenblik naar kijken. Het is Juda in Genesis 37 die voorkomt dat Jozef gedood zou worden. En die stelt heel heimelijk voor daarbij dood dan om Jozef te verkopen aan de slavenhandelaren. En dat doen ze. In hoofdstuk 38, ook hoofdstuk 38 gemeente, staat heel direct in de lijn van de Jozefs geschiedenis. Daar komt Juda weer terug. Daar staat geschreven dat Juda bij een put komt en daar zit een gesluierde vrouw. En dat wil zeggen, gemeente, gesluierd is dat die vrouw haar lichaam anoniem aanbiedt voor seks. Het gezicht doet er niet toe, je hoeft elkaar helemaal niet in de ogen te kijken. En tegen betaling kan een man dan gebruik maken van haar lichaam. En dat doet dus Juda. Hij heeft geen geld bij zich, maar Juda die laat wat bezittingen achter. En hij zegt, als ik geld van thuis heb gehaald, dan kom ik terug en dan krijg jij het geld en dan neem ik de bezittingen. Maar als Juda dan later terugkomt om zijn bezittingen op te halen, dan vindt hij die vrouw niet. Opvallend dat niemand in die omgeving ook die vrouw kent. En Juda gaat maar weer naar huis. Een aantal maanden later, dan wordt Juda verteld dat zijn schoondochter Tamar, die een weduwe is van twee van zijn zonen, zwanger is. De twee zonen van Juda, de eerste is overleden, de tweede die huwde toen met Tamar en die is ook overleden. En dat heeft Juda doen besluiten om Tamar niet meer te laten trouwen. Dus Tamar zou als een weduwe zonder gezin wegkwijnen. En als Juda dat bericht hoort, dan wordt hij boos. Ongehoord wat hier gebeurt. Ongehoord dat Tamar in deze situatie is.
Tamar moet gedood worden.
Heftig, gemeente. En vervolgens, als dat moment aanbreekt dat Tamar gedood moet worden, dan komt Tamar naar voren met de bezittingen. En die zegt, deze bezittingen zijn van de vader van het kindje wat ik bij mij draag. Nu kan je je voorstellen wat daar gebeurt bij Juda.
Dat zijn mijn bezittingen. Ik ben het die gemeenschap heeft gehad met in zijn ogen een hoer. Maar het is een schoondochter. En niet zij is fout, maar hij, Juda, is fout. En dat komt hier openbaar.
Dit komt binnen, gemeente, bij Juda. Komt dit ook bij uw gemeente binnen? Of hebben wij onze oordelen al klaar?
Schandelijk, hoor, Tamar.
Maar hier wordt Juda ontdekt aan zijn zonde. En daar komt een schaamte in Juda. Hij schaamt zich voor zijn daden. Hij schaamt zich voor zijn uitspraken richting Tamar. Hij zegt dan ook, Tamar is rechtvaardiger dan ik. En het is deze Juda-gemeente die hier gaat spreken. Er is in die 22 jaar, het is 22 jaar geleden, dat hij dat voor heeft gesteld om Jozef te verkopen. En in die tussentijd is er veel gebeurd, waarvan deze twee gebeurtenissen in leven ook genoemd moeten worden. Hij heeft gezondigd in die 22 jaar tegen God. Gezondigd tegen Jacob. Gezondigd tegen Jozef. Gezondigd tegen zijn eigen vrouw. En Juda wordt hier op een punt gebracht, hij kan niet anders. Het gaat hier om dood en leven. En als er niets gebeurt, dan zullen ze sterven, ook Benjamin. We hebben geen keuze. En als het ware ziet hij daar de dood op zich afkomen. En dat maakt hem bewogen, want Juda die houdt van zijn vader. En hij houdt van zijn broer Benjamin. En daarom... Jacob, we moeten naar Egypte en gehoorzaam aan de opdracht van de onderkoning van Egypte. Dan zullen we leven. Hier zien we, gemeente, de Heilige Geest is het die het hart van Juda geraakt heeft. Die zondaar die bedacht heeft om Jozef te verkopen. Die zondaar die buiten het huwelijk gemeenschap had. Die wordt hier door de Heere gebogen naar de weg die de Heere wil dat Juda gaat. Jacob heeft nog tegenwerpingen, want hij kan Benjamin niet loslaten. En dan biedt Juda zich aan. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gem eisen, indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo ik alle dagen tegen u gezondigd heb. Het is een erkenning, gemeente, van Juda. Een erkenning voor zijn vader en voor God. Dat hij zegt, ik heb geen recht op mijn leven. Mijn leven ligt in de handen van de Almachtige God. Hier neemt Juda zijn verantwoording. Juda die loopt niet meer weg. Hij zwijgt niet meer. Het is niet meer hij en het is niet meer mijn kinderen. Hier wordt het ik. Ik heb gezondigd. En gemeente, daar zie je het kenmerk. Van een zondaar voor God. Niet meer hij heeft gezondigd. Niet meer zij heeft gezondigd. Ik heb gezondigd tegen God. Vader, ik geef mijn leven ter wille van Benjamin. Dat doe ik voor u. Dat doe ik voor mijn vrouw, mijn kinderen en voor mijn broers. Immers, ik ben zo Benjamin niet meer terugkomt en kind van de dood. Veel zaken begrijpt u dan niet. Maar onder de last van de zonde en de ongerechtigheid die hij in die 22 jaar bedreven heeft, dan kan hij niet anders dan zijn leven aan te bieden, zodat anderen zouden leven. En Juda is hier op de plaats gekomen waar de Heer hem wil hebben. Als een zondaar biedt hij zijn leven aan. Het zwaard van Gods straf zal mij treffen. Als Benjamin zou sterven. Hier buigt Juda onder Gods wil, onder Gods recht. Ik zal borg zijn. De Heilige Geest die leert zondaren de weg, waarlangs God die zondaar in schuldbelijdenis leidt tot de vrede met hem. En dat is een dure weg, gemeente. En we zien hier dat God de zonde bezoekt en Gods toorn is niet te ontlopen. En hier, gemeente, daar vlamt als het ware het Nieuwe Testament in alle schitteringen op. Dat de Heilige Geest de komst van Christus aankondigt. Dat de Geest van Christus spreekt. Ik zal borg voor hem zijn. Niemand die Benjamin en Jacob en geen van de broers kan verlossen. Maar zoals Christus zich aanbiedt als borg, is er een weg die hij alleen opent. Juda, gemeente, die heeft twee taken op zich genomen. Ten eerste, als het nodig is, dan zal Juda voor Benjamin sterven. Maar het tweede is, ik zal Benjamin ook terugbrengen naar uw vader Jacob. En daar zien we ook de twee taken van Christus in. Dat Christus zijn leven geeft in plaats dat een ander moet omkomen. Christus leven in plaats van zondaren. En die tweede taak, Christus zal die zondaren ook terugbrengen naar God zijn Vader. Christus heeft het tegen zijn Vader gezegd, zie, hier ben ik om uw wil te doen, o God. Ik geef mijn leven om te voldoen aan uw wet, aan uw recht, aan uw wil. Jongens en meisjes, die oude man aan het begin van de preek, die gaf zijn leven voor die jonge man. Het is een kleine afspiegeling dat het iets weergeeft dat Christus op Golgotha zijn leven geeft voor gevallen zondaren. Gemeente, mag ik daarom u vragen? Heb jij Christus stem in uw leven gehoord? Ik zal borg voor u, voor jou zijn. Juist op dat moment, als in die weg je nood en die duisternis en je zonde je aanklaagt en je moet zeggen, ja Heer, het is allemaal terecht, want ik heb tegen u en ik heb tegen mijn naaste gezondigd. Niet meer dat afschuiven, gemeente. Niet meer op die andere wijze. Ik ben schuldig. Ik ben schuldig en ik sta voor u, heilig en rechtvaardig God. En dat hij dan door zijn woord en door zijn geest zegt, ik zal borg voor u zijn. En als u de Heere mag kennen en vrezen. En het is weer eens moeilijk in het leven. En die duisternis kan dat zo wegdrukken. Dan heb je toch ook weer nodig. Dat die Christus persoonlijk tegen u zegt. Ik zal borg voor u zijn. Dan stroomt je hart over, gemeente, toch? Hij. Voor mij, dat ik anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Hij voor mij borg. Als je de Heer mag kennen en vrezen, dan is dat toch dat je dat gedurig moet horen in je leven. Dat is dan toch die enige rustgrond. En als hier over enkele weken in het midden van de gemeente het Heilige Avondmaal bediend zal worden. Misschien zijn er onder ons die ernaar verlangen. Om weer zijn stem te horen. Om dat je leven zo in neergedrukt wordt met alles wat er op je afkomt. En dat je alleen weet, ik moet bij mijn borg zijn. Jacob, die had zijn ogen eerst op Jozef. Maar Jozef moest de Heer aan Jacob duidelijk maken, die is het niet. Toen gingen zijn ogen en zijn hart naar Benjamin. Daarvan heeft de Heer Jacob ook moeten leren, Benjamin is het niet. Hier gemeente is het keerpunt ook in het leven van Jacob. Het is Juda. En ik las nog ergens dat onnaspeurlijk zijn Gods wegen. Dat God de bouwstenen voor zijn genadepaleis haalt uit de donkere groeven van de zonde. Stenen, gevallen zondaren van wie niemand verwachting heeft. En hier schittert het gemeente. Dat de Heere zoveel genade toont. Omdat hierdoor klinkt dat Christus zichzelf als borg zal geven. De leeuw uit Juda's stam. En dan komen we bij de derde gedachte. De buigen van Israël. Want dat spreken van Juda, dat gaat in het hart naar binnen naar Jacob. Niet alleen Juda de zondaar heeft gebogen, maar hier zien we dat Jacob buigt. En hoe zien we dat? Eerst zei ik wel, er was aan wantrouwen. Maar let u eens op, leest u maar mee, vers 3 in hoofdstuk 43, daar zijn een aantal woorden. Terwijl in het verleden Jacob steeds terugkomt, dan zien we in vers 2... dat hun vader tot hen zei, keer weder. Vervolgens zien we in vers 6, Israël zeide. En in vers 8, toen zei Juda tot Israël zijn vader. En dan vers 11, toen zei Israël hun vader tot hen. Gemeente, vader. Israël, Israël hun vader. Eerst die verwijten in hoofdstuk 42, gij berooft mij van kinderen. En toen, nu zult gij Benjamin wegnemen. En zo zult gij mij met grauwe haren de droefenis te graven doen neerdalen. Jacob. Die niet op zijn plaats is. Jacob die niet de werken van de Heere ziet en wil accepteren. Juda gaat spreken en nu hoort Jacob iets anders. Het raakt zijn hart en die waas van droefheid die over zijn hart ligt, die wordt hier doorbroken. Want na het spreken van Juda dan zegt Jacob, ze moeten gaan. En dan gaat hij nog verder, neem geschenken mee, een dubbel geld. Jacob, die vindt, die schuld moet voldaan worden, daarom moeten ze dubbel meenemen. En dan gemeente Jacobs overgave, neem ook uw broer mee. Neem ook Benjamin mee. Dat is het keerpunt. Het duister van Jacobs leven is doorbroken. En dan vers 14 gemeente, daar Jacob zegt, en God de Almachtige geef uw barmhartigheid voor het aangezicht van die man. God de Almachtige, weet u, er staat in het Hebreeuws, El Shaddai. Hier ziet Jacob het werk terug van de Heere en hij erkent wie de Heere is. Hij is El Shaddai, de Almachtige. Kom dit gemeen. Jacob eerst met wantrouwen en droefheid. Maar nu staat er geen Jacob meer, er staat Israël. Israël is die man die gestreden heeft met de engel Gods bij Pniel. Die op het punt stond te verliezen, maar hij hield hem vast. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Die wordt hier genoemd, Israël.
En hier zien we hoe het geloof in Jacobs hart actief wordt. Dat is nu dat Jacob weer over alles heen kan zien en herkent. Wat hier gebeurt, dat is het werk van de Almachtige God. Dit gebeurt, gemeente, bij Israël, dat geloof weer doorbreekt. Begrijpt u nou wat er toen ik zei? Jacob, de Heere zorgt toch voor je, dat het helemaal nul en geenerlei waarde had. En als wij nu hadden gezegd, Jacob, geloof nou, zie nou wat de Heer in je leven hebt gedaan. Jacob, die zou niet anders zeggen, houd toch op, want alle dingen die zijn tegen mij. En elke keer, gemeente, we leven in een tijd, geloof dit nou, geloof dat nou, en blijf daar weg, laat dat geloof nou doorbreken. Net of je een kastdeur open doet en je pakt er een potje uit waar je even gebruik van kan maken. Of je het licht in de kamer aandoet als het donker is. Zo, nu geloof. Nee, gemeente, dit laat zien dat we het niet kunnen. En we spreken elkaar erop aan, maar we kunnen het niet activeren. Geloof is een gave van God. En dat wil zeggen, de les die ons hier wordt voorgehouden, dat we op de Heere moeten zien. Afhankelijk te worden van de Heere, van zijn woord en van zijn geest. Er zullen hier ook wel jongens en meisjes zijn die in de afgelopen weken gevist hebben. En dan dat je met zo'n visdraad en dan komt de wind en in één keer kan het zo zijn dat heel die draad als een kluw in elkaar zit. Nou, gemeente, u herkent dat misschien wel. En dan komen ze thuis en hier de tranen in hun ogen. Ik ben maar 5 minuten aan het vissen en nu alles weer weg. Ik kan niks meer. Waardeloos. En daar ligt dat kluwe draad. En je kind is verdrietig. En dan ligt het en dan zit je als vader. Wat moet ik nu? Nou, je weet, er zit een begin en een einde aan. En wat ik vaak deed, gemeente, en dat zullen de vaders hier ook wel doen, aan tafel zitten. En heel langzaam draadje weer terug doen om het uit elkaar te halen. En het weer netjes op te rollen. En als je zoontje dan beneden komt de volgende morgen en je ziet de draad liggen en zie je die glimlach. Ik kan weer vissen. En zo is het nou geestelijk ook, gemeente. En misschien zit er nou ook iemand hier vanmorgen. Die een hart en gedachten heeft als een kluwe draad. Met gevoelens en gedachten en verdriet. Die zonde die je aanklaagt. Je schuld die op je afkomt, laat ik zeggen, je zit op de puinhopen van je leven. Juda en Jacob. En ook een kind van God, en dan kan het zo onduidelijk zijn in het leven, dat alles in de war zit. Maar hier laat de Heere zien, er zit een begin en er zit een einde aan. En het is de Heere die laat zien hoe die draden lopen. En het is de Heere die aan het werk gaat om die draden uit elkaar te halen. Ik kan het niet. Maar de Heere die geeft het en doet het. En dat je zicht krijgt op het werk van de Heere. En dat je mag zien en weten, de Heer is, de God de Almachtige is aan het werk in mijn leven. Herkennen we het, gemeente? Ook hier zullen er zijn die daarmee worstelen. Een moment dat de Heer het in je leven liet zien en dan toch weer zien op dat kluwe draad. En dan hoef je niet verdrietig te zijn. Maar dat je mag weten, de Heere, de Almachtige is aan het werk. En ik mag ook zien dat Hij het uit elkaar gaat halen. Dat kan een ogenblik zijn dat je mag weten, Hij is aan het werk. El Shaddai is aan het werk.
El Shaddai is aan het werk in het leven van Juda. En Jacob ziet het. En dan ziet Jacob ook, in mijn leven is hij aan het werk. Juda is oprecht gemaakt door de Heere. En dan zien we die erkenning. Want Jacob zegt, God de Almachtige, geef u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, dat hij uw andere broeder en Benjamin met u laat gaan. Jacob die krijgt verwachting op de Heere. En daar zie je dat geloof in zijn hart leeft. En hij zegt het ook, en hij cijfert zichzelf weg, dat hij zegt, mij aangaande, als ik van kinderen beroofd ben, zo ben ik beroofd. Vaak is dit gemeente uitgelegd, en ook in de commentaren vind je dat wel terug, als een wanhoopswoord. Maar hoeveel te meer ik erin verdiep, en het leven van Jacob ziet, dan is dit gemeente een geloofswoord. Wat gebeurt er? Jacob die legt het leven van zijn kinderen, dus niet alleen Benjamin, al zijn kinderen en zijn eigen leven in de handen van God de Almachtige. Het keerpunt in het leven van Jacob, hier moet hij zijn verzet opgeven. Het heeft 22 jaar geduurd, gemeente, dat Jacob het eens wordt met de weg van de Heer. Dat Israël hier erkent wie de Almachtige God is. Bent u het al eens met de weg van de Heer? Of verzet u er al zo lang tegen? Misschien langer dan 22 jaar? Of korter? Hij werkt. God de Almachtige. Moet je al je tegenstribbelen maar eens laten vallen. Heere, wees gij mijn borg. En in Juda's stam is ooit er een koning geweest, jongens en meisjes, Hiskia. Toen zijn leven dreigde afgenomen te worden, lag hij op zijn ziekbed, keerde zich naar de wand en toen kermde hij het uit. Heere, wees gij mijn borg. Laat het niet afhangen of je nou ziek wordt. Maar vraag en bid. Heere, wees gij mijn borg. Mogen we nou zo leven, gemeente? En zo het leven van jezelf, van je vrouw, aan je kinderen, je kleinkinderen, achterkleinkinderen, in de handen van God de Almachtige leggen, omdat er een borg in je leven is gekomen, en dat je mag rusten in het geloof, weten, er is een borg voor mijn schuld. Hoe vaak worstelen we er niet mee, maar gemeente, dan raken dan alsjeblieft worstelende kwijt bij de Almachtige God. De God van het genadeverbond. En dat je mag weten zoals we de dienst begonnen. Hij verlaat niet wat zijn goddelijke hand begon. En dan begrijpt u. Maar we nu ook met Psalm 35 het 11e vers gaan zingen. Dat gebed. O Heere, gij ziet het, zwijg niet stil. Uw recht beslissen mijn geschil. Ontwaak, treed toe tot mijn bescherming. Mijn God, betoon mij uw ontferming. Doe mij, o hoogste majesteit, eens recht naar uw gerechtigheid. En laat die wrede, ja, die afgunstigs op je kijken, dag aan dag niet juichen om mijn droef geklag. God, de Almachtige. Hij werkt. Hij regeert. Amen.